Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Wij staan aan het begin van een hele bijzondere pelgrimstocht. Zoals u al heeft vernomen, zal Radio Maria verhuizen. We gaan dus van Egenhoven, de plaats van waar wij momenteel uitzenden, naar Tienen. En niet zomaar een gebouw in Tienen, nee, wij gaan onze intrek nemen in een klooster. Een kloostergebouw dat toebehoort aan een congregatie van zusters passionisten. Gesticht door een hele bijzondere vrouw, die u ook in andere programma's reeds hebt mogen leren kennen, namelijk moeder Martha van den Putte. En ik moet zeggen, dienares Gods. Moeder Martha van den Putte, want het diocesane dossier dat rond haar leven is opgesteld, is vanaf het begin van onze pelgrimstocht hier vandaag goedgekeurd door Rome. Dat betekent dat zij dus dienares Gods wordt genoemd en dat zij nu op weg gaat naar het moment waarop het mogelijk zal zijn om haar eerbiedwaardig te noemen. Dat zijn de eerste stappen in een zalig en misschien wel later heilig verklaringsproces. Daarvoor moeten er ook bepaalde mirakelen gebeuren, daar zijn we nog officieel niet, maar we staan dus aan het begin van dit proces van de dienares Gods, moeder Martha van den Putte. In de loop van deze afleveringen zal u een luisterverhaal kunnen horen in 2 afleveringen totaal van 1 uur, waar u het leven van deze bijzondere dienares Gods, moeder Martha van den Putte, beter zal leren kennen. U zal dan ook horen dat het deeltje van het begin van haar leven uitgebreid belicht wordt. Welke moeilijkheden haar ziel heeft meegemaakt, welke diepe en innige vereniging zij heeft gehad met Jezus Christus en vooral hoe zij alles heeft verborgen kunnen houden. Haar diepe innige vereniging met Christus is altijd een geheim geweest dat zij heeft bewaard, ook op vraag van Jezus. Haar geestelijk begeleider, pater Valentinus Elschocht, een passionist, die wist daarvan en ook haar latere geestelijke leidsman na het overlijden van pater Valentinus, pater Basiel, was daar natuurlijk ook van op de hoogte. Het is pas na de dood van moeder Martha dat al deze bijzonderheden naar boven zijn gekomen. Zij heeft dus een congregatie van zusters, passionisten, missionarissen gesticht samen met pater Valentinus, haar geestelijk begeleider. En die fase, het begin van de congregatie, wel, die wordt minder sterk belicht in dat luisterverhaal. En daarom hebben we het idee aangevat om deze tocht heel in het bijzonder in het teken te stellen van het begin van de congregatie tot het moment waarop dat het klooster werd gebouwd in Tienen. Er is dus een hele weg vooraf gegaan. En deze weg begint op een plaats waar we zo meteen naartoe gaan. Het betekent echter dat we afscheid nemen van onze studio's in Egenhoven. Sommigen van u hebben reeds de studio's kunnen bezoeken. Wel, laten wij daar onze pelgrimstocht beginnen. Op de plaats waar 14 jaar geleden Radio Maria werd geboren in België. Het begin van onze missie, het begin van de missie van onze lieve vrouw, om haar zoon Jezus Christus bekend te maken aan u allen, dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims. We staan aan de deur van onze studio's in Egenhoven. en met een hart gevuld van dankbaarheid voor 14 jaar van evangelisatie, 14 jaar gaven van u en van onze lieve vrouw, beginnen wij onze pelgrimstocht met aan te bellen aan de studio's van Radio Maria in Egenhoven. En zo nemen wij u mee op de weg van de congregatie. Zo, dierbare mede-pelgrims van onze pelgrimstocht vandaag. Ik ben zojuist aangekomen aan een locatie die sommigen onder u zeker al zullen hebben bezocht. Anderen luisteren heel vaak naar de radio die van hieruit uitzendt. En dat is natuurlijk de studio's van Radio Maria in Egenhoven. En ik moet zeggen, onze studio's momenteel nog, want ze zijn nog steeds in volle operationele staat. Wij zenden natuurlijk van hieruit nog steeds uit en doen al onze activiteiten in de gebouwen van Egenhoven. Maar zullen, zoals u ongetwijfeld ook al hebt vernomen, binnenkort verhuizen. En we gaan verhuizen naar Tienen. Dat ligt hier zo'n 20 kilometer vandaan. En in het kader van Pelgrim in Eigen Land wilden we heel graag vandaag beginnen bij wat binnenkort onze oude studio's zullen worden. Misschien is het interessant om het toch even te hebben ook over het gebouw zelf. Nu, heel veel valt daar nu ook niet over te vertellen. Ze werd in 1969 gebouwd naar het ontwerp van Rudy Bertels, een zogenaamde zaalkerk in de stijl van het brutalisme. We gaan even een kijkje nemen naar ons gebouw hier, een beetje van op een afstand. Ja, en dan zien we dus een soort van, ja, ik zal zeggen, rood-bruine baksteen met daarboven een bovenbouw met ramen waar het logo van Radio Maria op prijkt. En op deze wijze maken we natuurlijk kenbaar dat hier Radio Maria gevestigd is voor een ieder die er op bezoek wil komen en ook voor de buurt hier. Want wij zitten eigenlijk, of we zijn eigenlijk gevestigd, te midden van een woonwijk met een speelplein vlakbij. Maar dat zal dus allemaal veranderen eens wij verhuizen naar onze nieuwe locatie in Tienen. Wat we nu gaan doen is, we gaan binnengaan als pelgrims hier in de studio's van Radio Maria. Dat zal ook de laatste keer zijn dat wij als pelgrims van Pelgrim in Eigen Land dat kunnen doen. En we gaan aanbellen bij onze collega's die ons zullen binnenlaten, hopelijk, om vervolgens even naar de kapel te gaan. Vandaag gaan we als het ware van kapel naar kapel. De bedoeling is dat we een tocht zullen ondernemen, niet te voet, niet met de fiets, maar een stukje het lijden, tussen aanhalingstekens, van het wachten op ons zullen nemen. En dat is natuurlijk gepast in deze tijd waar wij wachten op Kerstmis, wachten op de geboorte van onze Heer Jezus Christus, de menswording van God. Want het is die geboorte, het is dat leven van Jezus, het is dat lijden en dat sterven dat uiteindelijk zal leiden tot de verrijzenis en tot onze verlossing. En dat stond helemaal centraal in het leven van een hele bijzondere vrouw die we in deze afleveringen beter zullen leren kennen. Maar dat is dan voor zometeen. We gaan hier onmiddellijk de studio's binnengaan. En we zullen even aanbellen. En daar komt Nele al, die ons vriendelijk gaat binnenlaten. Goedemorgen, Nele.
Goedemorgen.
Alles goed met u?
Alles goed, ja.
Al helemaal naarstig aan het werk.
Ja, zeker. Dat moeten de vroege ook zijn, hè.
Kijk, we worden onmiddellijk op de vingers getikt, dierbare luisteraars, dat we niet als eerste zijn binnengekomen. We gaan even naar de kapel, door onze glazen deuren heen, en zo komen wij de kapel binnen. We gaan even neerknielen voor het Allerheiligste, want het gaat over hem. Elk leven, elk heiligenleven dat Wij bespreken op de radio elke mooie getuigenis, elk mooi woord dat we horen weer klinken, gaat over Jezus. Onze Heer Jezus Christus, in deze periode van de Advent waar wij wachtende zijn, wachtende op het licht van Kerstmis, om de duisternis te doorbreken en onze wegen te geleiden, onze voeten te geleiden op een weg van vrede, zoals het weer klinkt iedere ochtend in het gebed van de kerk. Deze kapel is gedurende 14 jaar lang de thuis geweest van tal van eucharistievieringen die hier zijn opgedragen. De wekelijkse eucharistie op maandag en donderdag, die zo tot bij u kwam als u luisterde naar Radio Maria. Maar ik denk ook aan de mooie verjaardagen die we hier hebben gevierd en die we ook nog zullen vieren natuurlijk. Op het einde van deze Mariathon waar wij ons momenteel in bevinden. Dan zullen wij de 14e verjaardag van Radio Maria vieren. En dat zal de laatste verjaardag zijn die we in deze grote kapel mogen celebreren. Maar hier staan, zelf het geluk gehad om van in het begin bij Radio Maria aanwezig te kunnen zijn, in 2012, ja, roept tal van herinneringen op. De deelname aan de liturgie, de mooie momenten, de vieringen die we hier hebben gehad. Het vult het hart met dankbaarheid. En die dankbaarheid, dierbare luisteraars, willen wij meenemen op onze tocht vandaag. Een bijzondere vrouw, zoals ik daarnet al zei, waar u in de komende tijd veel meer over te weten zal komen, ook in deze afleveringen, en waar u later in de afleveringen van Pelgrim in Eigen Land nog een luisterverhaal zal kunnen horen over haar leven en die verbonden is met de plaats waar wij naartoe gaan in Tienen, namelijk het klooster van de zusters Passionisten, is moeder Martha van de Putten. Een bijzondere vrouw die dus een congregatie heeft gesticht in de spiritualiteit van de stichter van de Passionisten, de heilige Paulus van het kruis. We gaan in deze tocht werkelijk in de voetsporen van moeder Martha treden. In de loop van de afleveringen zal u meer te weten komen over haar leven in het algemeen, waar wat meer wordt geconcentreerd op haar jeugd en vooral, ik zou zeggen, de barensweeën van haar ziel, van het charisma dat zij uiteindelijk zou meenemen in de stichting van haar congregatie. Maar als het gaat over het leven van de congregatie, dat wordt slechts op een korte manier belicht en daarom willen we in deze tocht daar graag aandacht aan besteden. Dat betekent dat we ons vandaag zullen laten leiden langs de weg die moeder Martha heeft afgelegd, van het moment waarop dat zij postulanten rond haar verzamelde om een congregatie te beginnen, samen met haar geestelijke leidsman, pater Valentinus Elschocht, en daarna de weg volgen die de congregatie heeft gevolgd, tot in Tienen, tot de bouw van het klooster in Tienen. En daar zullen we ook nog in gesprek gaan met een van de zusters. Dus er ligt een hele route voor ons, dierbare luisteraars. En we beginnen deze in de kapel. Laten wij vragen aan de Heer, op voorspraak van de heilige maagd Maria, op voorspraak van moeder Martha, om onze weg te begeleiden. Om ons te schenken datgene wat nodig is, wat God in petto heeft voor vandaag. Laten we dat doen door samen een Onze Vader, een wees gegroet en eer aan de Vader, te bidden. Ook uit dankbaarheid voor de 14 jaar dat Radio Maria hier haar thuis heeft mogen kennen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Koningin van Radio Maria, bid voor ons. Moeder Martha, bid voor ons. Zo, wij staan dus aan het begin van onze pelgrimstocht. Ik ga nog niet al te veel aan u verklappen, maar ik kan u wel de volgende halte al duiden en duidelijk maken, en ook het vervoer dat wij vandaag zullen gebruiken. Wanneer men het levensverhaal van moeder Martha gaat bekijken, dan zien we dat ze vaak gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer, zij het de tram, de trein en dergelijke meer. En ook vandaag zullen wij ons met het openbaar vervoer naar de verschillende plaatsen die wij willen bezoeken begeleiden. Dat zal met zich meebrengen dat we af en toe zullen moeten overstappen, dat we zullen moeten wachten, dat we ook misschien wel geconfronteerd worden met vervelende weersomstandigheden. En de reden waarom dat we dat vandaag meenemen, dat is omdat moeder Martha dat ook zeker heeft beleefd. Een kleine anekdote bijvoorbeeld, toen zij van de ene plaats waar de congregatie gevestigd was naar Tienen wou gaan en vaak de reis over en weer diende te maken, dan stopte de trein in Leuven op het achterste perron. En dat zorgde ervoor dat moeder Martha slechts 3 minuten had om te rennen naar de trein die haar uiteindelijk naar Tienen zou brengen. En meer dan eens had die trein, het zal u niet verbazen, vertraging. Ja, toen ook al. En was het reizen met de trein altijd een moeilijkheid, een stukje lijden, want ze miste heel vaak haar aansluiting. Ja, ik hoop dat wij vandaag onze aansluitingen niet al te veel zullen missen, maar we zullen het zien. We ontvangen het uit de handen van God. En we willen zo meestappen in datgene wat moeder Martha heeft beleefd. Onze eerste halte is de plaats waar moeder Martha haar jeugd heeft doorgebracht, waar ze kennis heeft gemaakt met haar geestelijke begeleider, pater Valentinus, waar uiteindelijk ook de eerste stappen van de congregatie zijn gezet, en dat gaan wij vandaag ontdekken. Wij gaan zo naar het voormalige passionistenklooster van Wezenbeek-Oppem. En ondertussen, dierbare medepelgrims, hebben we dus de bus genomen aan de halte Heverlee-Egenhoven met lijn 1 richting Bertum en zijn aan de halte Alsenberg afgestapt. En dat was even spannend, want de bus was te laat. Enkele minuten en onze overstaptijd die was zeer kort. Het deed me onmiddellijk denken aan de anekdote van de rennende moeder Martha die van het ene deel van het station van Leuven naar het andere diende te rennen om haar trein te halen naar Tienen. Maar gelukkig mooie aansluiting uiteindelijk toch nog. Hadden we enkele minuutjes om te wachten op de volgende bus, lijn R80 richting het centrum van Tervuren. En vervolgens zijn we daar opnieuw afgestapt om over te stappen op de lijn 71 richting Zaventem. Brussels Airport en zijn we afgestapt aan de halte Wezenbeek-Oppem-Vosberg. En dat is de plaats waar ik momenteel sta. En dit is een belangrijke plaats. Belangrijke plaats voor het religieuze leven in ons land, zeer zeker. Maar ook in de geschiedenis rond moeder Martha en de stichting van de congregatie van de Zusters Passionisten. We gaan dat vandaag dus samen beleven en verkennen. Zometeen gaan we ook een bezoekje brengen aan de prachtige kloosterkerk, want ik sta hier aan het Passionistenklooster, voormalig Passionistenklooster van Wezenbeek-Oppem. En daarnet ben ik even gaan kijken of het nog mogelijk was om op een of andere manier zicht te krijgen op de binnenkant van het klooster. Maar momenteel is men daar volop bezig met tal van werken. Het ziet er ook naar uit dat de binnenkant helemaal afgebroken is, zeg maar, klaargemaakt om er iets nieuws van te maken. Ik weet ook niet wat men ermee van plan is. Maar het is dus het einde van die mooie geschiedenis van de Passionisten hier in Wezenbeek-Oppem. Dat ontstaan is op het moment dat de Passionisten op zoek waren naar een plaats in de buurt van Brussel. Alvorens wij als het ware binnengaan in de geschiedenis rond moeder Martha en de stichting van de congregatie die plaatsvond in een huis, een villa noemt men dat, een groot huis, dat er helaas niet meer staat, ondertussen ook al afgebroken is. Maar daar is dus de plaats waar moeder Martha haar jeugd heeft doorgebracht, als ook de congregatie heeft gesticht en de eerste dagen van het religieuze leven heeft beleefd. En een bevoorrechte ziel als die van moeder Martha, toen nog juffrouw Martha van de Putten, afkomstig uit een welstellende familie die hier was komen wonen, die diende natuurlijk ook op een goede manier geleid te worden. Onze Heer Jezus Christus zorgt er steeds voor dat dergelijke uitverkoren zielen een goede geestelijke leidsman mogen kennen. En die vond moeder Martha in pater Valentinus Elschocht. En hij was degene die de verantwoordelijkheid had gekregen om hier een klooster te bouwen. Daarom is het misschien wel goed om even te gaan kijken naar de geschiedenis van de Passionisten in ons land. En zo staan we dus op de Mechelse Steenweg. De plaats waar het klooster werd gebouwd, dus in 1907 werd dat voltooid. En u moet zich voorstellen een groot kloostergebouw in een rood-oranje baksteen, waar men eigenlijk aan de voorzijde, de rechterkant, de kloosterkerk kan zien. Vervolgens een ommuring die de binnenkoer, zeg maar, van het klooster afschermt van de straatzijde, om dan daarnaast het hoofdgebouw te vinden, het oorspronkelijke hoofdgebouw met een mooi beeld van de heilige Jozef in de nis. En dat vormt als het ware dan de hoofdingang, de toegang tot het klooster. Met daarnaast nog gebouwen, want het is een heel groot domein. Uiteindelijk werd het zo, omwille van dus die bouwgeschiedenis van het klooster. En daar gaan we nu even blijven bij stilstaan. De Congregatio Passionis, die u kan herkennen aan de afkorting CP, of de Congregatie der Passionisten, is opgericht door de heilige Paulus van het Kruis, officieel goedgekeurd in 1746 door paus Benedictus de XIV, en heette officieel de Congregatie van het Lijden van Jezus Christus. En dat dus in 1720 in Noord-Italië. Meer bepaald toch wel een heel interessante periode waar wij ons nu in bevinden, want de Adventperiode is de tijd waar de latere heilige Paulus van het Kruis, Paolo Danei, met toestemming van de bisschop van Alessandria, zijn geestelijke begeleider, intrek zou nemen in een kleine ruimte vlak naast de sacristie van de kerk van San Carlo in Castellazzo. Daar zou hij een 40 dagen periode beleven van leven op water en brood. Dat gebeurde nadat hij met toestemming van de bisschop en zijn geestelijke leidsman het boetekleed had aangetrokken. En op vraag van de bisschop van Alessandria zal hij daar 40 dagen lang in die ruimte blijven. De heilige mis dienen, zorgen voor de sacristie en voor de kapel. Een tijd gevuld van gebed en diepe, mystieke, geestelijke ervaringen. Tijdens deze periode zal hij ook een eerste versie van de regel beginnen schrijven, die later de regel werd van de Passionisten. Paulus van het Kruis kan echt beschouwd worden als de grootste mysticus van de 18e eeuw. En zijn geestelijk dagboek is gevuld met de weergave van de mystieke ervaringen die de heilige Paulus van het Kruis daar in die kleine ruimte in Castellazzo heeft gehad. En dat zou dus leiden tot de stichting van de congregatie. Omdat ook de bisschop van Alessandria erkende dat de ervaringen van de jonge Paolo Danei, hij was toen 26 jaar, absoluut afkomstig waren van God, en de bisschop er ook helemaal in geloofde om de congregatie mogelijk te maken en de nodige steun verleende aan zijn jonge geestelijke kind. Als we kijken naar de geschiedenis van de Passionisten in België, dan weten we dat het eerste klooster gesticht werd te Ere in Doornik. En dat werd een belangrijk klooster voor de Passionisten. Later volgde de opening van het klooster in Kortrijk, waar we ook al op bezoek zijn gegaan, tijdens onze bedevaart onder meer naar de zalige broeder Isidoor. En dat gebeurde in 1873. De congregatie bleef groeien, ook in België. En in 1905 ging men dus in de Brusselse omstreken op zoek naar een locatie om een nieuw klooster te bouwen. En dat is het klooster waar ik, of het voormalige kloostergebouw waar ik hier aan sta op de Vosberg in Wezenbeek-Oppem. Het is namelijk zo dat op deze plaats de congregatie via een schenking een stuk grond kon krijgen aan de Mechelse Steenweg. Waar men in de lente van 1906 begon met de bouw van het tweede Belgische klooster. Het klooster met de kerk werd ontworpen door de Kortrijkse architect Alphonse Antoine van den Berge. En samen met de aannemers Detri uit Zaventem en Karel de Rijmaker uit Tervuren voltooide men in 1907 hier het klooster. De bouw van de kloosterkerk werd vergund door kardinaal Mercier in 1906... En in 1908 werd de kerk ingewijd met de heilige Jozef als patroonheilige. In 1947 werd ze zelfs met twee zijkapellen uitgebreid. En in 1956 werd de hoogzaal vergroot wegens de uitbreiding van het zangkoor. In 1957 werd het interieur van de kerk herschilderd en voorzien van lambrisering met baksteenplaatjes. In de periode rond 1950 werd het klooster uitgebreid met de buitendansen en later nog in 1958 met de binnenlandse missieprocuur. En in 1955 werd de parochie van de heilige Michael en Jozef opgericht met de kloosterkerk als gebedshuis. En als we even naar de bouwgeschiedenis dan verder kijken, in 1964 werd er opnieuw gebouwd, toen het centrale studiehuis voor de Vlaamse provincie ook hier werd opgericht. Zo kwam er een vleugel bij voor de fraterstudenten die reeds de professie hadden afgelegd. En zo mochten we dus een klein beetje de bouwgeschiedenis van het klooster hier in Wezenbeek-Oppem verkennen. Het klooster is gebouwd, de eerste passionisten die komen toe en maken kennis met de familie van den Putten. Laten we even kijken op welke wijze dat we moeder Martha dienen te situeren in deze tijd. De periode waarin het werd gebouwd, 1905-1906, op dat moment was moeder Martha reeds geboren. Zij zag namelijk het levenslicht op 29 september 1891 in Sint-Joost ten Node. En omwille van gezondheidsredenen zou het jonge gezin verhuizen in hier naar Wezenbeek-Oppem. In 1891 geboren, dat betekende dat zij, toen het klooster werd gebouwd, in 1905, 1906, als we even goed rekenen, 14, 15 jaar moet geweest zijn. En dat is de moment dus waarop dat zij pater Valentinus, die verantwoordelijk was om de bouw van het klooster te kunnen verwezenlijken, zal ontmoeten. En dat is iets heel bijzonder, want moeder Martha heeft dat eigenlijk ontvangen van de heilige maagd Maria. De heilige maagd toonde haar een beeldenis van een priester die gekleed was in een zwart habijt, met daarop een wit hart met de naam van Jezus. Het hart dat ook de passionisten en een ieder die behoort tot de passionistenfamilie vandaag de dag dragen. Een teken dat werd getoond opnieuw door de heilige maagd Maria in de periode dat Paulus van het Kruis in onderscheiding was van de weg die hij zou moeten nemen in zijn leven. En dus in een bijzondere visioen heeft hij dat teken gezien. De heilige maagd Maria heeft hem dat ook getoond. Op het moment dat pater Valentinus en zijn medepater onderdak vonden bij de ouders van de putten, in afwachting van de voltooiing van het klooster, herkende zij onmiddellijk pater Valentinus als diegene die haar geestelijke leidsman zou moeten worden. En zo geschiedde. Uiteindelijk zou hij nog net de stichting van de congregatie meemaken. En daarmee treden we van de geschiedenis van het klooster zo toch binnen in het leven van moeder Martha van de Putten.
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu.
Zo, ik heb me even verplaatst naar de locatie waar vroeger dus het ouderlijke huis van moeder Martha van de Putten was gebouwd, ondertussen helaas afgebroken. Maar het zal ons toestaan om ergens binnen te gaan in het leven van toen nog juffrouw Martha van de Putten. In de periode nadat haar ouders terugkeren naar Sint-Joost ten Node. En dat is natuurlijk ook de plaats waar zij geboren is in 1891. En haar ouders keren terug om de oom van moeder Martha, Guillaume, te helpen in zijn grote apothekerij die hij had gekocht en bekomen in Sint-Joosten-Node. En dus hebben de ouders van moeder Martha op vraag van de oom eigenlijk hun intrek genomen in dat grote huis daar in Sint-Joosten-Node. Dat betekende dat in 1927 Martha van de Putten, juffrouw Martha, alleen achterblijft in het ouderlijke huis. Maar dat was het ideale moment en de ideale gelegenheid om te denken aan het in huis nemen van mogelijke postulanten. En jawel, die kwamen er ook. Het was toen een hele strenge winter in 1927. Een zeer gure omstandigheden. Maar moeder Martha die was bezig met alles klaar te maken, koffie te zetten, de kachel warm te maken om de nieuwe postulanten te ontvangen. En zodoende werd er aangebeld voor een eerste keer. En daar stonden de juffrouwen Maria Arnalsteen en Pauline Kressaert voor de deur, helemaal verkleumd, klaar om het huis binnen te gaan. En daarna, met enige tussenpozen, werd nog verschillende keer aan de deur geklopt. Namelijk door juffrouw Alberta van Hoek, juffrouw Maria Noben en juffrouw Suzanne Klerik. En dat waren de eerste postulanten eigenlijk. Nu, moeder Martha kende deze vrouwen omwille van het feit dat zij allen geestelijke begeleiding kregen van, jawel, pater Valentinus. En zodoende, door het feit dat er dus enkele vrouwen waren in de omgeving van pater Valentinus, in combinatie met het feit dat hij de ziel van Martha van de Putten zeer goed kende, wist wat zij meemaakte, want we moeten weten, en dat zal u ook nog later in het luisterverhaal kunnen horen, in die tijd is pater Valentinus reeds enige jaren de geestelijke leidsman van de ziel van Martha van de Putten. En dus hij heeft kennis van de wonderlijke dingen die gebeuren innerlijk met moeder Martha. Ook al heeft zij daar zelf nooit iets over verteld. Zij heeft altijd de grootste bescheidenheid getoond en eigenlijk dat hele, ja, al die wonderlijke dingen die zij heeft ontvangen, de wonderlijke genaden die ze mocht ontvangen tijdens haar leven, altijd verborgen gehouden. Zelfs haar medezusters wisten daar eigenlijk zeer weinig van en hebben pas achteraf, na haar dood, ontdekt wat voor een begenadigde vrouw moeder Martha eigenlijk was. En nog steeds is. En we zullen ook zeker op haar voorspraak blijven bidden, ook tijdens onze pelgrimstocht, onze bedevaart naar het graf van moeder Martha. Want dat is uiteindelijk de plaats waar wij deze bedevaartstocht zullen beëindigen. En we kunnen het geen toeval noemen, onze bijzondere mariathon, die ook wel dient om wat afscheid te nemen van onze studio's in Egenhoven, is begonnen op maandag 8 december. En die 8e december, het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd, Maria, wel, die datum is ook de dag waarop dat die eerste postulanten hier hebben aangeklopt. Toen in het ouderlijke huis dus van juffrouw Martha van de Putten. En we moeten het ons voorstellen, die vrouwen die komen daar binnen. Sommige van hen waren zelfs gebracht door hun ouders. Andere was wat moeilijker, want er was ook zeker één iemand bij waar de ouders, ja, het helemaal niet zagen zitten dat zij zou kiezen voor het religieuze leven. Dus een, ja, mengeling, zeg maar, van allerhande achtergronden komen samen in het ouderlijke huis. De Villa Warande heette die. En we zeggen villa, maar we moeten zich dus een groot woonhuis voorstellen uit die tijd. En die zitten daar. En op het moment dat pater Valentinus is toegekomen, kennis heeft gemaakt ook met een ieder die daar aanwezig is, waaronder ook de ouders dus van die ene postulante, wordt de tijd om afscheid te nemen. En dat is voor sommigen een emotioneel moment. Want ze beseffen, ja, dit is het. Hè. We zijn nu hier binnengegaan om te proberen om dat religieuze leven te leiden. Dat betekent ook afscheid nemen van de familie. En het zou maanden duren eer ze elkaar zouden terugzien. De deur wordt dichtgetrokken en zodoende konden de eerste stappen van de congregatie worden gezet. En hoe zag een dag er in de congregatie dan juist uit? Verschillende getuigenissen zijn daartoe bewaard gebleven en dat geeft ons een goed beeld van hoe het er moet aan toegegaan hebben. Misschien moeten we even kijken naar hoe zo een dag eruit zag voor een postulante onder de leiding van juffrouw Martha van de Putten. En om 5 uur ging al heel vroeg de wekker af. Tijd om het ochtendgebed te bidden, de zogenaamde metten. Wij bevinden ons natuurlijk in de periode voor het Tweede Vaticaans Concilie. En dan werden die metten dus nog gebeden door alle religieuzen. Ook zij zijn daarmee begonnen. En dat werd dan gevolgd door een korte meditatie. De heilige mis werd gecelebreerd om 6 uur. En daarna was het tijd voor degene die daarvoor verantwoordelijk was om te zorgen voor verse koffie, wat brood en wat mager beleg, om de kamers nog even te fatsoeneren alvorens men naar het ontbijt ging. En daarna was het tijd om te ontbijten. Van 11:30 tot 12:00 werden de sext gebeden, alsook werd er eucharistische aanbidding gehouden en bad men het Angelus. Daarna was het tijd voor de afwas, wat recreatie, ook de nonen werden gebeden, er was spirituele lezing. En ook de kruisweg werd in het bijzonder gebeden en bemediteerd. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat eigenlijk een passionist, zowel de mannen als de vrouwen, zij leggen 3 geloften af, uiteraard, die van de armoede, van de gehoorzaamheid en van de kuisheid, maar ze leggen ook nog een 4de gelofte af, namelijk de belofte om de devotie tot de passie van de Heer in hun eigen leven te beleven en te verspreiden. En dus de overweging van de kruisweg iedere dag hoorde daarbij. Ook de vespers uiteraard, de rozenkrans en litanie van de heiligen werd gebeden. Dat werd gevolgd door meditatie en om 18:30 de completen, gevolgd door opnieuw de rozenkrans en litanie van Onze Lieve Vrouw. En om 21:00 was het tijd om te gaan slapen. Zo zag het dagritme eruit van de eerste groep vrouwen die zich verzamelde rond later moeder Martha. Nu, zij werden eigenlijk geconfronteerd met heel wat problemen. In de eerste plaats het feit dat geen van de vrouwen Latijn begreep. En dat leidde tot tal van grappige taferelen waar pater Valentinus letterlijk met de handen in het haar probeerde om het Latijn aan te leren aan deze vrouwen die het verlangen hadden om zuster passionist te worden. Na de eerste 8 dagen van dit gemeenschapsleven gaat opnieuw luid de bel en verschijnt aan de deur juffrouw Serafien van Meerbeek. En zij is een van die vrouwen waar dus de ouders helemaal niet tevreden waren met de levenskeuze die hun dochter zou maken. Maar, zei moeder Martha, gedachten kan men veranderen. Ook die van een moeder. En dus bleef juffrouw Serafien in het klooster. Nadat ze een smeekbede had gericht om toch maar haar te aanvaarden als postulante. En dan als laatste, en zo zou het blijven tot 1928, juffrouw Adolfien van Sever. U moet het u voorstellen, de juffrouw die had haar valies op een kruiwagen geladen, want het was te zwaar om te dragen. En zo kwam zij aan hier aan de ouderlijke woning van moeder Martha. De groep is compleet, althans tot 1928. En deze 7 vrouwen zullen zich rond moeder Martha verzamelen om de eerste vorm van de congregatie gestalte te geven. Dat moeder Martha heel bescheiden was, dat wist pater Valentinus al. En dat zouden haar later medezusters ook zeker ervaren. Zo was het de gewoonte van moeder Martha om wel eenmaal per week bij pater Valentinus binnen te komen om uit te leggen hoe incompetent zij was en zich voelde om leiding te geven over deze vrouwen. Tot pater Valentinus deze bescheidenheid die echt voortkwam uit datgene wat Jezus aan het bewerken was in het hart en in de ziel van moeder Martha, er genoeg van had en op een speelse wijze eigenlijk het volgende zei aan tafel bij de toekomstige zusters. Uw moeder komt iedere keer aan mij zeggen dat ze incompetent is om te doen wat van haar werd gevraagd. Is het niet zo dat uw moeder liegt? Waarop dat een van de zusters recht stond, volledig klaar om de verdediging van moeder Martha op te nemen. Nee, moeder Martha liegt nooit. En moeder Martha schoot daarbij natuurlijk hard in de lach, want zij had begrepen wat pater Valentinus daar had gedaan. Ze had ook heel veel humor, lachte heel graag en er werd ook heel veel gelachen. Niet altijd, even tot de goedkeuring van pater Valentinus. Een andere grappige anekdote is de culpa. De culpa is een moment waarbij dat de gemeenschap samenkomt en waarbij vergeving wordt gevraagd voor begane fouten. En een van die begane fouten was bijvoorbeeld het breken van iets. En dus de vrouwen die graag dit religieuze leven wilden leiden, wilden dat ook beoefenen, die culpa. Maar zij dachten dat ze daarbij ook het voorwerp moesten meenemen dat ze hadden gebroken. Ondanks hun grote voorzichtigheid durfde dat wel eens gebeuren. En moeder Martha die kwam binnen en die zag daar drie toekomstige zusters op een rij zitten, drie postulanten, met de een schuimspaan in de hand, de ander een deksel van een kookpot en een ander nog een pot waar een scherf uit was en ze kon haar lach niet bedwingen. Een strenge blik van pater Valentinus was genoeg om de orde te herstellen. Maar het toont een beetje de sfeer die heerste in het klooster, moeten we zeggen, de eerste stichting van de beginnende congregatie en hoe dat zich daar heeft afgespeeld. Ondanks het feit dat ze in redelijke armoede leefden, ondanks het feit dat het een grote woning was, leefden ze heel sober, ook volledig rekenend op giften. En zien we toch dat humor en het nodige plezier, de nodige grapjes ook zeker hun plaats hadden in het begin van de congregatie. En over lachen gesproken, wel, een van de dingen die onze Heer Jezus Christus op zijn kruisweg zeker heeft meegemaakt, is spot en hoon. Er is een verschil tussen lachen om iets, lachen om iemand, of lachen met iemand, meer nog iemand bespotten. Een vorm van, kunnen we zeggen, stigmata. Wel, die bespotting, dat was iets waar deze jonge vrouwen, deze jonge congregatie, zeer vaak mee te maken kreeg. Want de mensen in Wezenbeek-Oppem, die konden maar niet begrijpen wat daar gebeurde in die Villa Warande. Waren het nu juffrouwen, kwezels, of waren het nu zusters? Ze wisten het eigenlijk zelf niet. De enige teken dat zij mochten dragen was een zwarte sluier en voor de rest waren zij gewoon gekleed in burgerkleding. Dus de mensen waren daar een beetje van in de war en dat uitte zich onder meer in spot en hoon. Ze werden uitgelachen op straat. Het lokale café had zelfs een lied over hen geschreven. Het was zeker onderdeel van het begin van het leven van de congregatie. En dat ging zo ver dat pater Valentinus, die natuurlijk ook pastoor was van de kloosterkerk, tijdens een zondagse preek de verdediging van de toekomstige zusters op zich nam. En Zij, nee, het zijn zeker geen kwezels. Het zijn zeer godvruchtige en verstandige vrouwen. Zo weerklonk het galmend van op de preekstoel. Langzamerhand zal de congregatie zich verder ontwikkelen en zullen er ook meer weldoeners komen die voorzien in de noden van moeder Martha en haar postulanten. En zo zullen zij ook bedeltochten ondernemen om te voorzien in de noden van de gemeenschap. Op 27 januari 1928 wordt pater Valentinus ontvangen door kardinaal Van Rooy, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen. En daarbij werd de officiële inkleding van de zusters besproken. En die zou plaatsvinden op 15 juni 1928, het feest van het Heilig Hart van Jezus. In dat gesprek werd ook nagedacht over de bouw van een eigen klooster, maar dat werd te vroeg geacht door de kardinaal, omwille van het feit dat er gewoon eigenlijk niet genoeg geld voorzien was om dit mogelijk te maken. Zodoende werd dat plan uitgesteld. En dat de kardinaal een grote genegenheid had voor moeder Martha en voor haar postulanten, dat mag wel blijken niet enkel in de inzet die hij heeft getoond om er een diocesane congregatie van te maken, maar ook het feit dat hij zelfs helemaal naar Wezenbeek op hem kwam om een bezoek te brengen aan de beginnende gemeenschap. En u hoorde zo net de klok. Laten wij samen het Angelus bidden. En dan zullen wij zo de brug maken, als het ware, naar het volgende deel, namelijk de genegenheid van kardinaal Van Rooy en de verdere ontwikkeling van de beginnende congregatie. En laten wij dat dan weer klinken in het Latijn, met in gedachten moeder Martha en haar beginnende gemeenschap, haar beginnende congregatie, die moeite had met het Latijn. Ter ere van hen willen we zeker ook bidden op hun voorspraak voor al onze intenties, op voorspraak ook van de Heilige Maagd Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit de Spirito Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni feciamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum sciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionem gloriam perducamur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering, waar we meer kennis mochten maken met de figuur van moeder Martha, zeer zeker, maar met het begin van de congregatie van de zusters Passionisten. We gaan een volgende keer verder, opnieuw met bus en trein, gaan we richting Sint Joris Weert. Want eens dat het huis hier in Wezenbeek Oppen te klein was geworden, zijn ze op zoek moeten gaan naar een grotere woning en kwamen ze terecht in een klein kasteeltje, het Biezenhof in Sint Joris Weert. Vandaag de dag een prachtig gerenoveerd kasteeltje. In die tijd een vochtige plaats waar ratten en ander ongedierte voor grote problemen hebben gezorgd. Dat horen wij een volgende keer, dan zetten wij onze pelgrimstocht verder richting Sint Joris Weert. Van harte dank om mee te reizen hier naar Wezenbeek Oppen en graag tot een volgende keer.